vandaag over iets heel apart spreken, zelfs twee keer, dus in mei kom ik nog een keer terug en dan ga ik deel 2 doen. Maar deel 1, dus het gaat over teleurstelling in God. En ik wil eigenlijk beginnen met een tekst te lezen uit een boek van Corrie ten Boom. Zoals je weet is zij lange tijd in een concentratiekamp in Ravensbrück gezeten. Haar vader is daar overleden, haar, ik zou bijna zeggen, vermoord. Haar zus is daar eigenlijk bij wijze van spreken vermoord, dus doordat ze ontbering en ziekte kennen. En het gaat over die zus, dat ze iets schrijft in het boek Vrijheid voor Gevangenen. En ze schrijft het volgende. Eens bad ik voor Betsy, mijn zuster. Ze was heel erg ziek. Zelfs op het vuile bed, in onze barak of bij het werk, was het een vreugde en troost voor ons dag en nacht bij elkaar te zijn. Nu lag zij in het primitieve ziekenhuis en onze vrienden en ik, die zoveel van haar hielden, baden dat de Heer haar zou genezen. Maar toen ik na het appel weer naar het ziekenhuis ging, zag ik dat zij gestorven was. Dat was een van de donkerste ogenblikken van mijn leven. Ik kan niet begrijpen waarom God mijn gebed niet had verhoord. Een paar dagen later werd ik bij het appel apart geroepen en ik hoorde dat ik vrij was. Ik moest door het kantoor lopen en hoorde daar dat ze niet wisten dat mijn zuster was gestorven. Ik vroeg wat gebeurt er met mijn zuster. Ik wilde weten wat er zou zijn gebeurd als ze nog had geleefd. Het antwoord was, uw zuster moet hier blijven, zolang de oorlog duurt. Mag ik bij haar blijven? Geen ogenblik, schiet op. Ik heb de Heer geloofd en gedankt voor dat onverhoorde gebed. Stelt u zich eens voor wat het zou zijn geweest als hij was genezen en in de hel van de Ravensbrück had moeten blijven. Ik zou naar Nederland teruggekeerd zijn, dag en nacht gekwaald door het weten dat zij leed. Toen zag ik Gods kant van het borduurwerk. Nu, in dit geval is dat een beetje duidelijk. Dus ze was het eerste moment heel erg teleurgesteld dat God haar gebed niet verhoord had. Maar dan heeft ze een beetje de andere kant van het borduurwerk gezien. Maar voor ons is dat niet altijd zo. Je weet dat, dus je komt iets tegen, je bent teleurgesteld. En je weet eigenlijk niet echt goed hoe dat het komt. Wel, we gaan vandaag tegen het ander zien over Elia. En bij Elia was dat ook zo. Dus hij was echt teleurgesteld, diep teleurgesteld. En hij had nogthans heel duidelijk de grootheid van God gezien. Want hij had dus heel wat spectaculaire dingen ofwel gedaan of ondergaan, bijvoorbeeld. Dus hij bad dat het 3 jaar niet zou regenen en het regende 3 jaar niet. Stel je dat voor. Een beetje verder ook zien we dat hij ook voorzien wordt door, van brood en vlees door raven, die eigenlijk aaseters zijn. Klinkt dan niet zo gezellig, maar... Dus toch werd hij altijd van die vogels voorzien, al wat hij nodig had. 3 jaar aan een stuk, of een hele tijd. Later kwam hij ook bij een weduwe terecht, en zij heeft het laatste beetje meel en olie voor brood te bakken, voor Elia. En wat gebeurt er? Wel, dus dat kruikje raakt nooit leeg. Dus altijd blijft zij meel hebben, altijd olie gedurende de tijd van... Van de droogte en van de hongersnood. Dus ongelooflijk. Komt dat maar een keer tegen zo in je keuken. Dat je daar iets, dat je dan een zak bloem staan hebt. En die wordt nooit leeg. Dat zal altijd in het ander zijn. En zeker in deze tijd. Waar dat we horen van de bloem die zal stijgen in prijs. Door wat er daar allemaal gebeurt in Oekraïne. Bijvoorbeeld ook. Dus op een bepaald moment sterft de zoon van die weduwe. En die wekt een dode op. Ik weet niet of jullie dat al meegemaakt hebben, ik heb dat nog nooit meegemaakt, maar dit moet toch wel heel spectaculair geweest zijn. Een beetje verder zien we dan ook dat spectaculaire offer op de Karmel. Dus waar dat hij een brandoffer doet en eerst mogen die afgodendienaars van de Baal dat doen. En ze karren zichzelf waarom, ze mochten geen vuur gebruiken. Dus ze moesten bidden tot hun God voor vuur op dat brandoffer. Maar dat lukte maar niet. En als onnozele gasten liepen ze rond dat offer, maar dat wilde allemaal niet helpen. En Elia die doet er nog een schepje bovenop, die giet nog een paar, ik ging zeggen emmers, dat waren kruiken, water erop, zodanig dat dat water en de goten ernaast helemaal volliep met water. En in ene trek is dat brandoffer opgebrand. Hè. Dus komt er vuur vanuit de hemel. Tjoe, komt dat een keer tegen, zeg. Hè. Dat zal het een en ander zijn. Hè. Dat we een barbecue maken zo, en dat we zeggen, hè, we hebben geen vuur, heer, breng die vuur. Maar hier was het een brandoffer. Hè. Dus een brandoffer was altijd een beeld van God welgevallen zijn. Wel, hij was dus God welgevallen met dat brandoffer. En dan, hij bad weer voor regen, en na 3 jaar begon het ook weer te regenen. Hè. Dus in één knip, hè, begon te regenen. En dan nog iets spectaculairs, dus net voor hoofdstuk, we gaan straks naar 1 Koning hoofdstuk 19, maar net ervoor gaat Ahab, de koning van Israël dan, gaat hij met zijn paard gaan kijken naar een bepaalde streek. En dan staat er dat Elia, dus die geen paard had, liep voor hem uit. Dus ik zou dat niet moeten proberen, denk ik. Maar dus het paard ging in galop en hij liep nog een keer ervoor. Zo. Dat moet nou wel een zicht geweest zijn. Je ziet soms van die cartoons of van die tekenfilmpjes zo. Van die machtsfiguren. Wel, hij deed dat dus. Door de kracht van God liep hij voor Ahab uit. Dus ik zou zeggen, moest je al die dingen meemaken. Hoe kun je dan nog teleurgesteld worden in je zaal van in God? En, dat kan toch niet, hè? Wel, nogthans, dus Elia had alles op een bordje en toch wordt hij diep teleurgesteld en onthold. We gaan eventjes naar ja, dus je zou denken ook inderdaad van, oké, als je dus wonderen ziet, automatisch, dan moet het uitgroeien naar geloof, naar vertrouwen en zo. Hé. Dus als je al die dingen ziet, dan zou ik zeggen, ja, je kunt toch niet meer twijfelen. Hé. Maar dat is absoluut geen garantie. Hé. Zeker niet, in tegendeel. Hé. Dus kijk naar de Israëlieten in de woestijn. Wat hebben zij allemaal niet gezien aan enorme wonderen? Hé. Dus ze hadden eerst die 10 plagen gezien, hé, waarbij dat Egypte echt aan de grond zat. Hé. Dus men heeft daar ook bewijzen van dat er een periode moet geweest zijn in het land Egypte dat ze compleet economisch aan de grond zaten. Hé. Wel, dat kwam door die 10 plagen. Hé. En dan zeker ook die 10e plaag waarbij dat alle eerstgeborenen stierven, behalve zij die bloed aan de deurposten gedaan hadden van dat lammetje. Hé. En dus, ja, spectaculaire wonderen. Denk dan ook, in de woestijn zelf, ze gingen eerst ook door de Rode Zee. Dat moet dus iets prachtig geweest zijn. Hè. Sommige mensen zeggen tegen mij, maar van, je moet dat allemaal niet zo letterlijk nemen. Hè. Dat was niet zo diep, dat water was maar een meter diep, bijvoorbeeld, zeiden ze. Dus daardoor konden ze het doortrekken. Maar het grootste wonder is dan dat heel het leger van Egypte verdrinkt in water van nog een meter diep. Hè. Dus je ziet, je kunt dat niet zomaar beginnen foefelen en doen en denken van, ja, je moet dat allemaal niet zo letterlijk nemen. Nee, je moet het echt wel letterlijk nemen. Het was echt een enorme zee die open kwam, waardoor dat de Israëlieten in alle veiligheid konden terug doortrekken. En ze hebben dan ook 40 jaar aan een stuk water en eten gehad in de woestijn. Waar dat het bijna niet voor mogelijk was. Er staat zelfs dat hun schoenen niet versleten waren. Hé. Na 40 jaar, beeld er dan een keer in, ik heb zulke schoenen nog nooit gevonden. Hé. Dus dat je 40 jaar aan een stuk, dus in erbarmelijke omstandigheden, dat je schoenen nog niet eens versleten zijn. Ondanks dit alles zijn er maar 2 gezinnen ingetrokken in het beloofde land. Hé. Dus schijnbaar, wonderen zijn dus niet de, hoe zou ik zeggen, het bewijs of het beste middel om ons te doen groeien in geloof schijnbaar. Hè. Dit heeft mij heel wat geleerd ook voor mezelf ook. Hè. Want soms zoeken we zo ja, een keer iets vuren, zo'n keer ja, dat je een kick krijgt van het een of het ander. Hè. Net zoals in een pretpark zo, dat je een keer ondersteboven en zo gedraaid wordt. Maar schijnbaar is dat allemaal heel, heel tijdelijk en is dat niet de garantie dat je daardoor groeit in geloof. En we gaan dat ook de volgende keer duidelijk zien bij Elia. Nu, wat is teleurstelling? Wel, teleurstelling is eigenlijk beschaamd worden in je verwachtingen. Hè. Dat is hetgeen wat je in alle woordenboeken terugvindt. Teleurstelling, beschaamd worden in je verwachtingen. Dus hetgeen wat je verwachtte komt eigenlijk niet uit. En wat ook heel typisch is bij teleurstelling, je kunt nooit zeggen, ik ben teleurgesteld. Hè. Je bent altijd teleurgesteld, ofwel in iets of in iemand. Hè. Bij angst bijvoorbeeld, ik heb angst. Soms kun je dat niet altijd bepalen, voor waar heb je angst, hè? Maar bij teleurstelling is het altijd heel concreet, het is in niets of het is in iemand. Bijvoorbeeld, laat ons eventjes naar 1 Koningen, hoofdstuk 19, vers 1 tot 10 gaan. Dan zien we dat verhaal van Elia. 1 Koningen, hoofdstuk 19, vanaf vers 1. Het verhaal gaat dus ook over, is dus net nadat dat al die wonderen waar we van gesproken hebben daarnet, hé, bij Elia, wordt dit verhaal, komt dit verhaal naar voren. En dan staat er in 1 Koning hoofdstuk 19 vanaf vers 1, ik lees het even, tot vers 10. Toen Ahab aan Isabel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en Isabel was dus de vrouw van Ahab, hé, wat Elia gedaan had en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Isabel een bode tot Elia om te zeggen, zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en hing weg van om zijn leven te redden. En gekomen tot Beersheba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. Zelf echter trok hij een dagreis ver van de woestijn in, hing zitten onder een bremstruik en beheerde te mogen sterven. En zeide, het is genoeg, neem nu heren mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zei tot hem, sta op, eet. Toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Doch wederom, ten tweede male, raakte de engel des Heeren hem aan en zeide, sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en hing door de kracht van de spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods Horeb. Hij kwam daarbij in Spelonk, waar hij overnachtte, en zie, het woord des Heeren kwam tot hem, en hij zeide tot hem, wat doet hij hier, Elia? Daarop zeide hij, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. En zij trachten mij het leven te benemen. Tjoe, dus dat is, de eerste keer zegt hij in vers 3, hij wilde zijn leven redden, staat er, en dan in vers 4 wil hij uiteindelijk ook sterven. Dus hij is enorm teleurgesteld, Elia. Ten eerste is hij teleurgesteld in zichzelf. Hij is teleurgesteld in zichzelf en hij zegt, ik ben niet beter dan mijn vaderen. Nu, is dat zo? Maar ja, dat klopt eigenlijk wel. Hij is inderdaad niet beter dan zijn vaderen. Ik ben ook niet beter dan de rest in ieder geval. Integendeel. Maar het is dat fout om dat te denken? Nee, het is niet fout om dat te denken, maar het is wel fout om je daar volledig op te richten. Want dan zie je al die andere dingen niet meer. Bijvoorbeeld, als we kijken in hoofdstuk 19, vers 5 tot 7. Twee keer wordt hij op een spectaculaire manier weer van voedsel voorzien. Veronderstel dat je daar zo een beetje in de put zit, onder een struik. En dat er al plots een kruik staat en een verse koek gebakken op een steen. Ja, dat is toch wel een serieus wonder. Tot twee keer toe wordt hij zo van voedsel voorzien. En dan staat er ook dat hij gedurende 40 dagen en 40 nachten naar de berg Horeb trok, uitgaande door de kracht van God, staat er. Ja, jongens, ik weet niet of jullie dat al een keer geprobeerd hebben, 40 dagen en 40 nachten, dus ik vermoed dat er ook geen voedsel meer nodig was en zo, of geen drinken. Ja, dat is bijna niet te doen, dus, maar zelfs dat zag hij niet. Hij blijft jammeren en klagen, en dus hij is echt wel diep teleurgesteld. En hij is vooral ook diep teleurgesteld, zoals we gezien hebben, in zichzelf. Hij zegt, ik ben niet beter dan mijn vader. Ik moet denken aan een boekje van Guido de Kegel, Zalf voor je ziel, en daar staat er het volgende. Meestal hebben we een geïdealiseerd beeld over onszelf. Van nature zijn we geneigd onze fouten te verdoezelen en onze vermeende goede eigenschappen sterk op te hemelen. We zien onszelf bij voorkeur door een roze bril. Wanneer we door omstandigheden onszelf plots leren kennen zoals we werkelijk zijn, kunnen we flink schrikken. En dat is zo. Ik schrik daar nog altijd van. Vanmorgen was ik weer met mijn neus op de feitenhoek gedrukt. Ik vond een bepaalde medicatie niet en ik heb dan altijd de neiging om Marianne de fout te geven dat ze dat ergens neergelegd heeft. En ondanks dat ik dat al ik weet niet hoeveel keer meegemaakt heb, blijf ik daarin volharden. En ze zei, je moet toch wel een keer goed nadenken over jezelf. Ja, dus inderdaad, ja, dat was weer boenk drop. Dit is hoe dat de mens, of dat ik ook in elkaar zit. Dus je kunt dus ontgoocheld of teleurgesteld zijn in jezelf, maar je kunt ook een beetje gelijklopend ten aanzien van bepaalde levensdoelen. Echt wel heel teleurgesteld zijn. Zoals bijvoorbeeld bij Elia, die had een heel nobel doel. Die wilde dat al de Israëlieten tot God terugkeerden, maar hij zegt, ja, ik ben heel alleen overgebleven. Er is niemand meer. Nu, als we kijken naar hoofdstuk 19, vers 18, ik loop een klein beetje voor. Daar zegt God zelf, doch ik zal u in Israël 7000 overlaten. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baal en elke mond die hem niet gekust heeft. Dus hij zegt, ja, maar zijn hij niet alleen. Het zijn er zeker nog 7000 over, die nog niet gebogen hebben voor u. Nu, een mens heeft nood aan levensdoelen. En ik merk dat ook als mensen bijvoorbeeld in de gevangenis tot geloof komen, heel raar, bij hen zal doelen te maken. Ik heb zo iemand die eigenlijk beticht is van moord, hij heeft ook die moord gedaan, dus die zal nog een tijdje vastzitten. En toch is hij al bezig, ja, als ik in de gemeente kom, dan ga ik dit doen, dan ga ik dat doen. En ik vind dat zo prachtig. Hij is al bezig met levensdoelen. Dus ondanks dat hij altijd vastzit, en dus hij zegt ook, ja, maar zolang dat ik hier ben, ik ga over Jezus spreken en ik ga mensen proberen tot... Ik zeg, dat is goed, dat is een levensdoel. Dus daarom word je nu ook hier binnen deze gevangenismuren door hem gebruikt. En als je levensdoelen niet ingelost worden, dan kun je een grote teleurstelling hebben. Ik ben bijvoorbeeld op die manier eigenlijk tot geloof gekomen. Je weet dat of je weet dat misschien niet, maar ik werk bij mensen met een verstandelijke beperking. Dus ik werk al... Nu ondertussen 41 jaar in organisaties voor mensen met een beperking. Dus het is mijn laatste jaar en dan ben ik ook in pensioen. Dus dan is het voornamelijk denk ik met gevangeniswerk dat ik ga bezig zijn. Maar in ieder geval, dus toen ik stage deed en ik spreek dan over 42 jaar terug... toen werkte ik bij een groep, in Herzo was dat, was voor mensen met een diep verstandelijke beperking. En met diep bedoel ik dan mensen die dus niet kunnen praten, die eigenlijk afhankelijk zijn van ons voor alles, die niet zinnelijk zijn, dat je zelf het eten moet geven. Het hoogste wat je kunt doen is eventueel gaan leren eten met een lepel bijvoorbeeld, En ik ging daar als jonge gast naartoe van, ja, ik ga die mensen helpen, ik ga ze begeleiden, ik ga iets maken van hun leven. Maar al de dingen die voor mij op dat moment, ik was toen nog geen christen, belangrijk waren, een huisje, een tuintje en een gezinnetje bouwen en op reis gaan en al die dingen meer, dat zei hen volledig niks. En toen zat ik een beetje in de put. Ik dacht, allee, heren, ga ik het nu heel mijn leven dat moeten doen? Begeleiden en niet weten waar naartoe. Wel, dus op dat moment zat er op kot een kotgebuur die ons de evangelie bracht. En eigenlijk, mede daardoor, door heel die situatie, ben ik eigenlijk op een heel kort moment dan tot geloof gekomen. Is mijn leven helemaal veranderd en werk ik nog altijd inderdaad bij mensen met een beperking. Maar heb ik doorheen die mensen ook mijn leven sterk leren relativeren. En ik durf zelfs zeggen, neemt die mensen weg uit de maatschappij en de maatschappij gaat kapot. Raar om te zeggen, maar dat is zo, ik meen dat. Dus ik heb gezien ouders die daar enorm veel moeite mee hadden, omdat zij inderdaad die levensdoelen niet tot uitwerking konden brengen. Maar ik heb ook veel ouders gezien die daardoor dicht naar elkaar gegroeid zijn. Dus je kunt teleurgesteld zijn, maar ook kan een teleurstelling juist helemaal anders draaien. En kan het zelfs tot Gods eer zijn. In mijn leven is dat in ieder geval zo geweest. Goed, je kunt ook... ten aanzien van medemensen echt teleurgesteld zijn, vrienden, waarvan dat je denkt, waar je een goede band mee had, dat je plots diep teleurgesteld bent. Hè? En weer heeft veel te maken met je verwachtingen dat je had ten aanzien van elkaar. Maar dat kan ook, in mijn geval bijvoorbeeld, dat kan even goed met je eigen partner ook zijn. Hè? Ik weet nog, toen Marianne en ik verliefd op elkaar waren en zo, hè, dan was uw drempel van verdraagzaamheid was heel hoog. Hè? De dingen, hè? Er waren een paar dingen, bijvoorbeeld, ik ben soms heel verstrooid en kluister dan moeilijk en zo. Hè? En, of ik kom dan zo'n trein achter, hè? Dus in gesprekken. Hè? En ik weet, Marianne vond dat in het begin, ze vond dat echt zo leuk. Hè? Ze vond dat zo origineel, hè? Prachtig. Maar nu stoort ze zich daaraan. Hè? Ken je dat een beetje? Hè? Ja. Nu vindt ze dat heel storend. Is dat dan omdat ik daarin veranderd ben? Nee, een beetje te weinig eigenlijk. Hè? Maar het is omdat haar verwachtingspatroon is veranderd. Hè? Dus we hebben andere verwachtingen. Hè? En heel vaak heeft het daarmee te maken. Ofwel zijn onze verwachtingen ten aanzien van elkaar ofwel te hoog. Of zijn ze eigenlijk verkeerd op sommige momenten. Hè? En dat kan teleurstelling teweeg brengen. Goed, dan uiteindelijk wil ik het ook nog heel kort hebben over teleurstelling in God. Hè. De mens heeft altijd een neiging om een zondebok te kiezen. Hè. Overal om je heen moet dan maar kijken, als het goed gaat, hoor je geen woord over God. Hè. Maar als het slecht gaat, dan zeggen mensen, waarom laat God dit nu toe? Hè. Ik zeg, hoe gelooft hij in God? Waarom is dat nu plots zo'n probleem? Hè. Heel raar. Dus we hebben altijd de neiging om inderdaad dat dood te schuiven. En zeker als we denken dat God in het spel is. Hè, dus kijk maar naar Elia. En die zegt ook, allee God, ik heb mij zo ingezet voor u. Hè, en wat krijg ik? Vervolging, moet vluchten. Ik ben verweest achter, zegt hij. Ja, dus de vraag is nu natuurlijk, hoe ga je om met teleurstelling? Hè? Hoe ga je daar nu mee om? Wel, ik ga je nog een beetje in het ongewisse laten, maar ik ga er wel een tipje van de sluier opnemen. En je zult zien ook de volgende keer dat eigenlijk de teleurstelling die Elia ondergaat, waren eigenlijk veel belangrijker dan al die wonderen dat hij heeft gedaan. En dat is zo. Dus hij leert God op een heel andere manier kennen doorheen die teleurstelling. Veel meer dan doorheen die wonderen. En één tekst wil ik nog voorlezen. Ik weet niet of je dat ooit gelezen hebt, dat boek van Filippiansi, Teleurgesteld in God. Als je dit kunt, dan moet je dat echt een keer doen. Dat is een journalist uit Amerika, maar die schreef dus echt prachtige dingen. Moeilijke onderwerpen, maar toch op een heel praktische manier. En, dus ik heb een aantal van die dingen ook gebaseerd op zijn boek. Hè. En hij zegt in het volgende, in het boek Teleurgesteld in God, zegt hij het volgende. De Bijbel bagatelliseert menselijke teleurstelling nooit. Denk nog eens aan de verhoudingen binnen het boek Job, één hoofdstuk herstel, voorafgegaan door 41 hoofdstukken smarten. Maar voeg er een sleutelwoord aan toe, tijdelijk. Wat we nu ervaren, zullen we niet altijd ervaren. Onze teleurstelling is zelf een teken, een schreeuwende honger naar iets beters. En geloof is uiteindelijk een soort heimwee naar een huis waar we nog nooit geweest zijn, maar waar we altijd naar verlangd hebben. En dat is zo. Dat is zo. Dat is eigenlijk een prachtige geschreven, vind ik. Hè. Kijk, we hadden gisteren te maken ook met een toekomstig nechtje. Hè. Dus dat was vriendin van onze neef, hè. Dus van langs mijn zussenkant. Ze is overleden aan leukemie, plots. Hè. En ja, je hebt dus weinig woorden van troost. Hè. Als alles gedaan is voor hen. Ze waren dus, denken we toch, niet geloven. Hè. Maar wat moet je dan zeggen tegen zulke mensen? Daar is er niks meer. Hè. Daar is er echt niks meer over. Dus, beste mensen, we hebben toch echt wel een prachtig evangelie. Hè. Het stopt hier niet. Hè. Het begint dan nog maar. Hè. Hierachter. Dus in die zin gaan we wel merken, ook de volgende keer, dat teleurstelling juist ons dichter bij God gaan brengen. Hè. Mag ik nog samen met jullie bidden. Heren, dank u dat we echt mogen beseffen dat u een God bent die ook boven teleurstellingen staat, Heer. En dank u ook dat u zelfs doorheen het lijden, moeilijkheden, dat u ons wijst op een ander, een beter leven, Heer, waar dat we echt ook mogen naar uitzien. En Heer, dank u ook dat u zelfs hier op deze wereld, Heer, doorheen teleurstelling ons ook meer en meer van uzelf toont, Heer. En dat dit ook beter blijft hangen dan al die wonderen en die kiks waar dat we naar uitzien, Heer. Dat is echt een heel andere manier van doen. En Heer, dank u echt dat we op die manier dat u zelf ook meer en meer openbaart aan ons. Dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.